De schriftlezing voor deze middag is Psalm 104, de versen 1 tot en met 24. Looft de Heere mijn ziel. O Heere mijn God, gij zijt zeer groot, gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed, hij rekt de hemel uit als een gordijn. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren, die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugelen des winds wandelt. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars, tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten, zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt, de wateren stonden boven de bergen. Van uw schelden vloden zij, zij haasten zich weg voor de stem uw donders. De bergen rezen op, de dalen daalden ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Gij hebt een paal gesteld die zij niet overgaan zullen, zij zullen de aarde niet weder bedekken. Die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat ze tussen de gebergten heen wandelen. Zij drenken al het gedierte des velds, de woudezels, brekende hun dorst daarmede. Bij dezelfde woont het gevogelte des hemels, een stemgevende van tussen de takken. Hij drenkt de bergen uit zijn opperzalen, de aarde wordt verzadigd van de vrucht uw werken. Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruid tot dienst des mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen. En de wijn die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie en het brood dat het hart des mensen sterkt. De bomen des Heeren worden verzadigd, de cederbomen van Libanon die hij geplant heeft. Alwaar de vogeltjes nestelen, des ooievaars huis zijn de dennenbomen. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, de steenrotsen zijn een vertrek voor de konijnen. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang. Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht, in de welke al het gedierte des wouds uittreedt. De jonge leeuwen briesende om een roof en om haar spijzen van God te zoeken. De zonopgaande maken zij zich weg en liggen neder in hun holen. De mens gaat dan uit tot zijn werk en naar zijn arbeid tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, o Heere? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Aan de orde van behandeling is zondag 9 van onze Heidelberger Catechismus. Zondag 9 waarboven staat van God de Vader en onze schepping. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En het antwoord luidt dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten besten keren. Dewijl hij zulk doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. Zondag 9, gemeente, staat haaks op het denken van ons mensen, door alle eeuwen heen, maar in het bijzonder wel in onze 20ste eeuw, want wij kunnen alles zo goed zelf. Als daar gevraagd wordt, ik geloof in God en wat dat betekent, dan wordt God daarmee aangeduid als de eerste persoon in de heilige drie-eenheid. Maar tegelijkertijd kan de vraag dan ook wel oprijzen in ons hart. Geloven wij ook daadwerkelijk in God? Of is heel ons denken, heel ons doen en laten juist het tegenovergestelde? En een duidelijk getuigenis dat wij helemaal niet zoveel geloven in God de Vader, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht en door datzelfde woord ook alles onderhoudt. Want als wij waarlijk beleiden, ik geloof in God, dan beleiden wij daarmee ook en erkennen wij daarmee ook onze diepe afhankelijkheid, dat wij geen stap zonder deze God de Vader kunnen zetten. En als wij dan zien op heel de ontwikkeling binnen de techniek, als wij dan zien op heel de ontwikkeling binnen de medische wereld, als wij dan bemerken op het ganse sociale stelsel wat na de oorlog is gekomen, dan is het wel zeer de vraag of wij wel geloven in God de Vader en of wij ons betrouwen wel stellen op die ene vadernaam die het kwade van ons wil weren of ten onze beste keren wil, die mij door zijn sterke hand kan regeren en dragen vanwege zijn almacht en die mij zelfs slagen wil geven als een getrouw vader. Dat is even een belijdenis. Dat de tegenslag nu niet iets is als een noodlot of als iets wat ons overkomt, maar dat het een geschenk is van 's hemels wegen. Zo spreekt de catechismus er tenminste over. Als het gaat om de vadernaam, dan gaan zij niet voorbij aan wat de apostel Paulus heeft geschreven in Hebreeën 12. Dat hij ons kastijden wil als een vader, opdat wij zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Niet uit lust tot plagen, niet als een willig despoot, als een onwillekeurig iemand die maar klappen uitdeelt zoals het hem behaagt. Nee, maar opdat wij zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Hij voorziet in alle dingen. Hij schenkt mildelijk, hij opent zijn vaderlijke hand. En nadat het hem goeddunkt om mensen in te winnen voor de eeuwige gelukzaligheid, geeft hij mild en overvloedig. Ik geloof in God. Is het waar? Als er iets ter discussie staat, dan is het wel deze belijdenis. Het grondstuk van al de volgende belijdenissen die in de apostolische geloofsbelijdenis worden uitgesproken. Het fundament zoals wij de vorige keer hebben gezien. Ik geloof in God. Dat wil zeggen dat ik mijn vertrouwen daarin uit. Want er staat niet ik geloof aan God. Maar er staat ik geloof in God. En dat woordje in, dat wil zeggen dat ik met vertrouwen en met toewijding de Heere tot mijn deel mag hebben en het ook in alles van Hem alleen verwacht. Dat ik Hem in alles nodig heb, dat ik zonder Hem niets kan doen, dat ik dagelijks verlegen ben om Zijn almacht en om Zijn kracht, om Zijn ondersteuning, zowel voor het tijdelijke als ook voor het eeuwige leven. Dat wordt er beleden, wanneer daar gezegd wordt, ik geloof in God. Maar als wij om ons heen zien, dan schijnt wel of alles te verklaren is buiten God om. In de eeuw van de verlichting is dat goddeloze denken als een uitvinding van de vorst der duisternis uit de hel al begonnen. Waar alle wonderen weggeredeneerd werden en ons gezond verstand op de voorgrond is gekomen. Alles moest verklaard worden en wat niet verklaard kon worden, wat uit het bovennatuurlijke stamt, dat werd dan ook maar aan de kant geschoven. We hebben er vanmorgen al iets van gezegd, van de ergernis die er was bij Nicodemus omdat hij niet kon begrijpen over die zaken die zijn verstand te boven gingen. In onze dagen mag er niets meer zijn van het wonder van dat God er is en dat Hij zich heeft geopenbaard. Ik geloof in God, dat willen wij niet zo meer, zonder meer aan kunnen nemen. Te meer al omdat de mens autonoom is geworden, zichzelf tot een wet en tot koning heeft uitgeroepen. Ik wens mij niet langer te bukken en te buigen onder een almachtig God die met mij kan en mag doen hetgeen hij wil. Maar ik wil zelf baas zijn. Ik wil zelf mijn leven uitstippelen. Ik wil zelf regelen wat er gebeuren zal. En ik bepaal zelf wel wat goed is voor mij. Ik wil mij niet schikken en onderwerpen aan God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. Heel mijn bestaan is tegen God, de Almachtige. En we hebben de tijd mee. We hebben de wereld mee, we hebben de omstandigheden mee, want alles roept inderdaad tegen God de Almachtige. Want als wij dat nog willen beleiden, dan zouden wij niet meer vrij zijn. Dan zouden wij niet meer kunnen doen hetgeen wij zelf willen. En wij willen vrij zijn, vrij in ons denken, vrij in ons doen en vrij in ons laten. Wij laten ons door niets en door niemand langer gezeggen. En dan hebben we prachtige termen bedacht als godsverduistering en noem maar op. Maar God is niet verduisterd. Ons verstand is verduisterd. En wij menen dat wij juist met de reden begaafd zijn geworden en denken dat heel de techniek een zegen is. Maar wie merkt erop dat door al de technische ontwikkelingen en door al de medische ontwikkelingen wij ons steeds meer hebben losgeweekt van God de Vader, de Almachtige? Wie is nog recht verlegen om een zegen? Op wie stellen wij ons vertrouwen? O, wij zijn verzekerd van de wieg tot aan het graf. En wij willen een heilstaat hier op deze aarde. En binnen die heilstaat past geen almachtige God meer. En willen wij ons daaraan ook niet langer onderwerpen. Onze tijd staat haaks op ons aloude leerboekje. Op de belijdenis gegrond op de schrift. Ik geloof in God. Want alles heeft toch eigenlijk een einde gemaakt aan God. Eenmaal heeft Nietzsche het uitgeroepen in de vorige eeuw. God is dood. En hij blijft dood. En wij hebben hem doodgemaakt, zegt Nietzsche. En hij heeft voorspeld dat alles zou uiteindelijk leiden tot een geweldige normloosheid en bandeloosheid. Juist omdat wij dit grondstuk van de ware religie steeds meer loslaten. En Nietzsche heeft het gezegd, binnen de kerk, daar ligt in de eerste plaats de schuld. Omdat de wereld nog nauwelijks kan zien dat wij waarlijk geloven in God de Vader, de Almachtige. Als ergens een stuk wereldgelijkvormigheid is opgetreden, dan is het hier dat wij niet meer afgezonderd leven van de wereld. En ons ganse betrouwen stellen op deze God, op deze Vader die om Christus wil, de Vader wil zijn van zijn kinderen, die hij van alle eeuwigheid heeft bemind en lief gehad. En die als de Schepper van hemel en aarde, zij hen door zijn almachtige hand onderhoudt. Of geloven wij daar nog in? Dat wij als door zijn hand onderhouden worden. Zoals zondag 10 dat volgende week ook nader zal uitgaan werken. Ik geloof in God. Het atheïsme is juist met heel die techniek en met het verstand naar boven gekomen. En als een gevolgtrekking daarvan. En vanuit dat atheïsme, de godloochening, dat heiden niet meer kan zijn. Dat het ouderwets is als wij daar nog aan geloven of ingeloven. Dat leidt dan inderdaad, zoals wij nu zien, tot normloosheid en bandeloosheid. Want als ik God niet meer wil als de gezagsdrager boven mij, dan wil ik ook mijn ouders niet meer als gezagsdrager boven mij. En mijn werkgever niet meer als mijn gezagsdrager boven mij. Dan willen wij elkaar wijsmaken dat wij allemaal gelijk zijn. Even gelijk en even hoog op de maatschappelijke ladder. Maar zo is het niet. En hoe is door die God vervloekt, door die vervloekte leer vanuit de vorst der duisternis ook het ambtelijk gezag aangetast geworden? Nee, ik pleit niet voor de Roomse hiërarchie, dat de paus de lakens uitdeelt. Maar het is wel naar de schrift dat wij de ambten hebben te gehoorzamen. En hebben te zwijgen voor een wettig ambtsdrager die van Gods wegen is geroepen. Allemaal vrucht van onze zelfbeschikking. En dat wij eigen God willen zijn. Want dat is het ten diepste. Of ik mag belijden door genade. Ik geloof in God. of ik wil het niet beleden, omdat ik zelf God wil zijn, als een vrij denker, als een vrij mens over de aarde wil gaan, mij niet bekommerend dat God er evenwel is. Ik geloof in God. En zolang dat ontkend wordt en stelselmatig ontkend wordt en door heel het maatschappelijk leven ontkend wordt, dan kan het ook niet anders of het eindigt in een totale zinloosheid. En daarom is het juist in de laatste decennia en in onze eeuw dat meer dan ooit mensen zichzelf van het leven beroven. Omdat alles zinloos is. Waarvoor zul je het nog doen? Jonge mensen die in de kracht en in de bloei van het leven staan, grijpen naar hun eigen leven. Omdat alom, in al die goederen die door de wereld wordt aangeboden, de zinloosheid naar voren komt. En dat is ook geen wonder. Want God is het enige doel waarom ik geschapen ben. En als ik God loochen, dan is alle zin, dan is alle doel van mijn leven weg. Dan zou het inderdaad zullen zijn, dood is dood. En wat heeft dan het leven nog voor zin? Als je ziet naar het lijden, en die vragen komen steeds meer naar boven. Als je ziet op alles wat gebeurt om ons heen. Als je voor ogen houdt en de bange vraag naar boven komt, waar moet dat allemaal naartoe? O, is het dan geen wonder dat een moderne gedachte is, dat men bewust geen kinderen meer wil? En dat men bewust niet meer leven wil, wat wij dan de zogenaamde euthanasie, de goede dood zijn gaan noemen. Allemaal vruchten, omdat wij ten diepste niet meer in God geloven. Ja, zelfs stelselmatig ontkennen. Ja, zelfs het tegenovergestelde durven uit te roepen. Ik geloof in mijzelf. En dat geloof in mijzelf kan de tijd niet verduren. Dat geloof in mijzelf, dat laat mij eindigen in de eeuwige nacht. Buiten God, mijn schepper, om. Ik geloof in God. De Heidelberger heeft het onomwonden vastgehouden. En wij mogen het ook binnen onze gemeente nog onomwonden vasthouden. En God geeft het ook te beleiden. Ik geloof in God. Dat wil zeggen dat God er is. Hij is er. Tot spijt van alle godlogenaars. Tot een ramp voor degenen die zonder God moeten sterven, maar tot een grote vertroosting voor Gods kinderen, dat God er is, die boven hen staat en hen leidt door dit leven. Dat zij niet overgegeven zijn aan het noodlot, dat alles niet fatalistisch is in hun leven, hoewel zij ook door de worsteling heen eens willens gemaakt moeten worden, keer op keer, dan is dat toch het grondstuk en het troostuk voor de kerk. Ik geloof in God, als het doel van mijn leven, in die God in wie ik mij tot in alle eeuwigheid mag verlustigen. Mijn zaligheid, mijn enig en eeuwig doel. God is er. In het rijk van de schepping heeft Hij zich heerlijk willen openbaren. En getuigt alles van zijn almacht en van zijn trouw en van zijn heerlijkheid. Zodat wij door de bril van de schepping heen al tot de eer en de verheerlijking van God zouden moeten komen. Zonder dat wij ooit maar iets zouden weten van het grote werk van de herschepping en van de der schepping. Zouden wij al in verwondering moeten neerzinken en God drieënig moeten loven. God is er. In de schepping heeft Hij zich willen openbaren. Maar dat niet alleen. O eeuwig wonder. Hij heeft zich in zijn woord nog veel uitnemender willen openbaren. Hij heeft zich in zijn woord nog veel heerlijker willen openbaren. Hij heeft zich in zijn woord tot eeuwige zaligheid willen openbaren. Als een God die gewillig is om zondaren zalig te maken. Ik geloof in God. O ware godskennis. Dat wil niet zeggen dat wij weten dat er een God is. Want dat geloven de duivelen ook. En zij sidderen. Misschien wel meer dan u vanmiddag. Ware godskennis, dat wil niet zeggen dat wij God kennen als schepper. Zoals sommige mensen zeggen, ik hoef niet naar de kerk. Ik kan zondags ook wel een wandeling maken door de natuur en daar de schepper ontmoeten en daar God in gaan verheerlijken. Nee, zo niet. Ik geloof in God. Dat wil ten diepste zeggen, in God geloven, dat ik in God als een in een verzoend God mag geloven. Dat ik door genade mag weten dat Hij in Christus verzoend is. Toevlucht mag nemen tot Hem die om Christus wil mijn Vader wil zijn. Om mij te verzorgen van alle goed. Om mij te leiden. Om mij te ondersteunen. Om mij te helpen. Om mij de weg te wijzen. Om mij de weg te banen als het ware. Ik geloof in God. Dat is een belijdenis dat ik geloof in God. Die in Christus verzoend is. Dus dan is het niet alleen de wereld. Die stelselmatig ontkent dat God er niet is. En heel ons maatschappelijk leven en het genots en de zincultuur die niet wil weten van een God die leeft. Maar het geloven in God, dat wil zeggen verzoend met God. Om uit dat wonder te mogen spreken. Kijk, en daar ligt de kwaal. Daar ligt de grote moeite. Waarom de wereld niet kan bemerken dat wij nog in God geloven. Omdat er nauwelijks nog uit de zekerheid van het geloof gesproken wordt. Onomwonden leert ons de Heidelberger. Ik geloof in God. In wie? In Christus. Ik verzoend ben met God. Zodat Hij mijn deel is, mijn enig goed. Zodat heel mijn denken omgevormd wordt. Heel mijn handelen anders gaat worden. Heel mijn uitzien en mijn streven anders gaat worden. Want als ik dat waarlijk mag belijden, geloof u dan nog dat u zo zult haken naar de wereld? En zult u jagen naar promotie in de wereld? Geloof er niks van. Dan zal heel ons denken, heel ons schema wezenlijk verschillend zijn van een wereldling. Die jaagt naar dit leven. Soms met een vernisje godsdienst, maar toch jaagt naar dit leven. Maar als ik belijden mag vanmiddag, ik geloof in God. Dan druk ik daarmee uit dat mijn zaligheid, mijn hoop en mijn geluk en mijn enig goed aan de overzijde van het graf ligt. Dat het hier beneden mijn huis en mijn doel niet is. Maar dat ik verlang en uitzie naar de morgen der verrijzenis. En dat ik verlang om eeuwig God te mogen genieten. Dat wil onze Heidelberger zeggen. Wat belijdt gij met deze woorden, ik geloof in God? Gelooft u in God? Is dat het grondstuk van de ware religie, ook van uw religie? Is uw uitzien niet in dit bestaan, maar naar het bestaan hierna? Is dat uw verlangen? Is heel uw leven ingericht? Oh, dan zal ik toch alle ballast wegwerpen. Alles wat mij hindert om God te mogen kennen. Dan zal ik toch alles gebruiken wat God gegeven heeft. Maar met mate, zodat het mij niet zal hinderen in de loop naar de eeuwige gelukzaligheid. Dan zal ik mij toch niet overmate bekommeren, omdat God toch weet wat ik nodig heb in dit leven. Dan weet de Heere toch van welke nooddruft ik voorzien moet worden. Dan hoef ik daar zelf toch niet voor zorg te dragen. Dan hoef ik toch niet elke dag met zulke overdreven bezorgdheid door het leven te gaan. Geloof ik werkelijk wel in God? Hoeveel ballast nemen wij niet mee op onze schouders? Omdat wij ten diepste onze twijfels hebben aan het bestaan van God. En als hij dan nog bestaat, dan doe ik net zoals de deïsten in de 17e eeuw. Dat ik geloof in een God die de aarde heeft geschapen als een wekker. En haar heeft opgewonden en vervolgens daar neergezet heeft. En zijn handen heeft afgetrokken van deze schepping. Maar onze catechismus beleidt en alzo nog onderhoudt. Hij bemoeit zich nog steeds met de schepping. Gode zij dank wel. Want als hij zijn handen aftrok, dan werd het nog een grotere chaos dan het nu al is door ons mensen en door onze zondeval.
Maar omdat Hij ze nog steeds onderhoudt. Omdat Hij zijn hand nog steeds in de schepping heeft. Daarom kan Hij ook dwars door alle zonden, door alle moeite en door alle noden heen. De gouden draad van zijn eeuwige welbehagen volvoeren. Kijk, de mensen die toch al niet van plan zijn om in de kerk te komen, die zeggen: nou, al dat lijden dan. Wil dat dan God? Is dat dan in overeenstemming? En dat aan de andere kant van de wereld de mensen hongersnood hebben en hier het eten wordt weggeworpen. Als er dan een God is, zo zeggen die goddeloze mensen dan. God is er. En al kunnen wij zijn regering niet begrijpen. En dat Hij zijn hand dusdanig de schepping onderhoudt, zoals Hij dat doet. Dan neemt dat nog niet weg dat Hij niet bij machte is om uit heel dat lijden alleen maar een kerk tot bloei te brengen. En mensen, kinderen uit dit leven te verlossen en hun ogen te doen richten op het toekomende leven. O, zeker zijn wij zeer bevoorrecht hier in het Westen. Hoewel dat de rijkdom ook een vloek kan zijn. En dat het sterke benen zijn die de werelden kunnen dragen. Hoewel de praktijk bewijst dat heel de ontwikkelingen ons van God de Vader meer hebben afgebracht dan in aanbidding aan zijn voeten hebben gebracht. Maar goed, tegenslag en moeite en zorgen hoeven wij ook niet te verlangen. Maar aan de andere kant wil het niet zeggen dat het daarom hier beter zou gaan dan in andere delen van de wereld waar rampen zijn, waar noden zijn, waar vervolgingen zijn, waar moeiten zijn. Ik geloof in God. Er staat niet: ik begrijp God. Er staat niet: ik kan God wel narekenen dat ik dat nog wil beleiden. Maar dat zouden wij in onze verwaande hoogmoed willen. Maar er staat: ik geloof in God. Met een diep vertrouwen dat God zich ten genen dele vergist. Kijk, dan wordt heel ons leven anders ingericht. En dat wekt jaloersheid. Dat strekt tot jaloersheid. Dat is op zich al een prediking en een getuigenis naar mijn buren, familie, vrienden of wat dan ook. Dat zij mogen zien in handel en wandel dat wij zoeken de toekomende stad, welks bouwmeester en kunstenaar God is. Ik geloof in God met het volle vertrouwen dat Hij de God en van mijn volkomen zaligheid is. De catechismus noemt Hem niet alleen God, maar ook Vader. Ik geloof in God, de Vader. Zou God dan, of de naam van God, of de uitdrukking van God, nog iets onpersoonlijks kunnen zijn? De Heidelberger haast zich als het ware om te zeggen: zo niet. Wij beleiden geen onpersoonlijke God die ver van ons is. Hoewel dat heel vaak de praktijk is. Dat mensen nauwelijks weten in wie zij geloven. Dat zij nauwelijks verstaan wie God is. En zomaar daarom er een beetje wat leerstellingen op nahouden. Maar de Heidelberger zegt: nee, zo niet. Geen onpersoonlijke dogmatische God. Maar ik geloof in God, de Vader. Die om Christus wil ook mijn Vader is. En dan is het niet de bedoeling om over het kindschap te gaan handelen. Dat hoopt aan de orde te komen in zondag 11. Waar wij aangenomen kinderen zijn krachtens het eeuwige zoonschap van God. God de Vader. Dat wil zeggen omdat Christus zijn zoon is, die van alle eeuwigheid is gegenereerd. Daarom in de eerste plaats wordt hij Vader genoemd. We hebben de vorige week iets van gezien. Uit de eeuwige generatie van de Vader is de Zoon er geweest. Altijd God uit God, God met God, van alle eeuwigheid was Hij God. Maar Hij is ook Vader voor al de gelovigen, de ware gelovigen, die Hij van alle eeuwigheid heeft verkoren en door de Zoon zijn gekocht. En krachtens het zoonschap is het kindschap als een zalige vrucht van zijn zoen- en kruisverdiensten. Maar de Vadernaam die duidt in het bijzonder hier in zondag 9 daarop dat Hij als de eerste persoon in het goddelijke wezen de oorsprong is van al het geschapene. Hij is degene die alle schepselen heeft voortgebracht. Hij hoefde maar te spreken en het was er, te gebieden en het stond er. Zulk een almachtig God en Vader is Hij. Zo moeten wij de Vadernaam zien. Hier in zondag 9. Dus niet in de eerste plaats omtrent het kindschap van de ware gelovigen, of omdat Hij Vader is van zijn Zoon Christus, maar omdat Hij de oorsprong en het begin van alles is. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Wat is dat Almachtig? Zo wordt Hij ook genoemd, als een van zijn heerlijke deugden uit zijn wezen. O, zeker dat er kunnen staan, ik geloof in God de Vader, de liefde, of de rechtvaardige, of de heilige, of de algenoegzame. Maar onze Heidelberger heeft gekozen voor de Almachtige, omdat zijn almacht op zoveel bladzijden van de schrift naar voren komt. Omdat zijn almacht getoond wordt in die heerlijke schepping en instandhouding van de schepping. Omdat zijn almacht naar voren komt in het grote werk van de verlossing, om mensen te herscheppen naar zijn wil. Omdat de almacht een van de heerlijkste deugden is, tot troost voor de kerk in het strijd van dit leven. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Dat wil zeggen de algevolmaakte, algenoegzame, waardoor Hij machtig is om buiten Hem om alles te werken wat met Hem overeenkomt. God kan alles werken wat met Hem overeenkomt. Almacht. Dat wil ook tegelijkertijd zeggen, God kan niet liegen. God kan niet van zijn woord af. Almacht wil zeggen dat wat Hij belooft, dat Hij ook in staat is om dat uit te werken, om dat te vervullen. Voel u, welk een troost dat daar ligt voor Gods kind. God kan niet liegen. Almacht wil zeggen, Hij is de betrouwbare. Almacht wil zeggen, u kunt op Hem aan. Want dat is niet innerlijk tegenstrijdig. Als God alle dingen kan, waarom kan Hij dan niet liegen? Of dan zou Hij juist wel kunnen liegen? Nee, de Almacht wil juist zeggen dat wij op God aan kunnen. Dat Hij ook betrouwbaar is. En dat Hij alleen maar werkt overeenkomstig zijn wezen en zijn zijn. O, zie dan eens hoe heerlijk Hij zich heeft willen openbaren om zondaren zalig te maken. Gods almacht. Dat wil ook zeggen dat u nooit en ten nimmer te verontschuldigen bent. U kunt nooit zeggen, ik kan mij niet bekeren. Als een genoegzaam argument dat u straks vrijgesproken zult worden voor Gods rechterstoel. Almacht van God ontneemt u vanmiddag alle redenen en argumenten om onbekeerd te blijven. Want als God almachtig is, dan getuigt Hij daarmee, wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Als u dan werkelijk u zichzelf niet kunt bekeren, dan is dat omdat God u wil leiden tot zijn almacht. Want Hij kan het wel. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Heb u de deugd van zijn almacht wel eens leren kennen? Want dat is nou één van de wonderlijkste deugden in het leven van Gods kind. Want die leren inderdaad dat zij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Die gaan doorleven inderdaad dat zij dood liggen in de zonden en in de misdaden. Die komen er inderdaad achter dat zij zich niet kunnen bekeren. Maar als zij erachter komen, zitten ze niet in hun gemakstoel om mooi maar alle vragen van een predikant of een ouderling af te kunnen ketsen. Maar die leren dat in de worsteling, in het stof, in de benauwdheid van hun harten, terwijl zij gevoelen dat de toren van God op hen rust en het zwaard van Gods gerechtigheid hun ziel doorpriemt. O, dan wordt de nood alleen maar hoger en sterker. En roepen zij des te harder, Zonen Davids, ontfermt u mijner. Omdat zij daar de vertroosting zullen vinden in de almacht van God. Hoort u het? Ik geloof in God, de Almachtige, de enige die u kan redden uit de klauwen van de vorst der duisternis. De ene die u kan redden uit het geweld van de hel. De enige die u kan bewaren door deze aardse woestijn. De deugd van Gods almacht, Dat is niet bij aanvang alleen, maar het is een leven lang tot troost voor Gods kind. Als hij aangevochten wordt en de macht van de vorst der duisternis gevoeld, als daar bestrijdingen zijn, als het vlees de overhand krijgt, als hij erachter komt in eigen krachten niet staande te kunnen blijven, tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is, o zie dan het machtige wapen in de strijd. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. O, juist door de macht van de Satan worden zij uitgedreven naar God die almachtig is. Zo wil en wenst God zich te openbaren, opdat zij vertroost zullen worden. O, wat kan de Satan aanvallen wanneer er slagen zijn, wanneer er moeite zijn, wanneer alles dreigt verkeerd te gaan? Dan zegt hij, waar is God op wien gij bouwde en aan wien ge uw zaak vertrouwdet? Wanneer u zich in volle vertrouwen, in de bewuste geloof hebt gewend tot God, dan gaat God het beproeven met maar één doel, opdat u uit zult komen en zult gewagen van een sterke rechterhand met macht. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. O, soms dan kan het wel schijnen, en de benauwingen en de bestrijdingen zo vele zijn, dat Gods kind denkt, zal nooit, nooit tot het einde van de strijd gelukken. Ik zal nooit door de hemelen parelenpoort binnengaan. Wat kan er soms gezien worden op de omstandigheden en het bange vrees het hart vervult. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Wat een trooststuk, hè? Wat een trooststuk. Almacht, dat wil zeggen dat ik maar teer ben, dat ik maar klein ben, dat ik maar afhankelijk ben. O, en dan voelt u wel hoe het vlees stijgert, vanuit onze mondigheid en van onze zogenaamde vrijheid, dat wij niet willen bukken en buigen voor de Heere. Heel ons leven richt zich tegen deze almacht. En toch, toch is het een grote troost. Te midden van al de noden is Hij machtig om mij te verlossen. De strikken van de Satan kunnen niet te sterk zijn, of Hij is machtig om mij te verlossen. Het dal van de schaduwen des doods kan niet te donker zijn, of Hij is machtig om mij tot het licht te brengen. De duisternissen in het geestelijke leven niet te zwaar, of Hij is machtig om mij daaruit te verlossen. De zondenood kan niet te groot of te hoog zijn, of God kan mij daaruit trekken en mij bevrijden. De klauwen van de Satan mij niet te sterk ombonden, of Hij is machtig om mij daaruit te verlossen. Roep Hem aan in de nood en u zult vinden zijn gunst oneindig groot. Heb u ooit mogen geloven in God de Vader, de Almachtige? Dan is het waar, dan moet ik bukken en buigen. Dan is het waar dat ik als een hulpeloos schepsel aan zijn voeten terechtkom. Dan is het waar, alle krachten te verachten. Het wordt op Jezus school geleerd met het ene doel om in God de Vader, de Almachtige, te mogen geloven. Hij is almachtig om als een vader mij te leiden, alles te schenken, om mij te verlossen van alle noden en van alle zorgen. En wat betekent dat dan? Dat er geen gebedsleven hoeft te zijn? Als wij God de Vader, de Almachtige, beleiden, zou er dan geen gebedsleven zijn? Zouden wij dan maar roekeloos zeggen, God draagt er zelf wel zorg voor, ik kan er toch niks aan veranderen, want alles staat vast? Nee, dat niet. Als de Almachtige, als wij hem waarlijk zo beleiden, dan zijn wij door hem tot een bidder gemaakt, om al de noden en de zorgen aan hem bekend te maken, om onze weg op de Heere te wentelen, want hij zal het maken. Juist wanneer wij zijn almacht mogen beleiden, dan beleiden wij daarmee onze afhankelijkheid. En die twee gaan samen op, dan ligt daar ook een kermer in het stof. Die beleidt in God de Vader, de Almachtige. Nee, dat doet hij niet vanuit de hoogmoed. Dat doet hij niet wanneer hij op de toppen van het geloof staat, maar juist daar kermend in het stof, zijn diepe afhankelijkheid doorlevend, dan gaat hij zuchten. O God, red mij. O Heere, help mij. Heere, wil gij mij in mijn noden voorzien? Wil gij aan de spits treden van dergenen die mij hulpen bieden? Want zonder u kan ik niets doen. Gods almacht en onze machteloosheid, krachteloosheid gaan samen op. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Geloof u het? Dat betekent dat u gebroken bent. Dat betekent dat u machteloos bent. Dat betekent dat u krachteloos bent. Gods almacht, dat is de grond, het fundament van het gebed. Om al de noden aan de Heere voor te leggen. Omdat wij zonder Hem niets kunnen doen. Wat geeft dat een afhankelijk leven? Een aanhankelijk leven. Een verkleefd leven. Kijk, daar werkt God op aan. Daar werkt de Vader op aan. Daarom geeft Hij de stormen in het leven. Daarom laat Hij ze door het vuur gaan. Daarom laat Hij ze door diepe wateren gaan. Daarom legt Hij u het kruis op. Met maar één doel. Opdat wij zouden belijden. Die heerlijke belijdenis. God de Vader. Als een persoonlijk God. Als een God die vol ontferming is. Vol bewogenheid. De Almachtige. Is het ooit wel eens een troststuk voor u geworden? Dat Hij almachtig is. En staat er, ik geloof, in God de Vader, een eeuwige Vader. Zo luidt het antwoord van onze Heidelberger catechismus. Hij is almachtig, maar Hij is ook eeuwig. Wat wil dat zeggen? Het wil niet alleen zeggen dat God er van alle oorsprong al was, voordat de hemel en de aarde geschapen waren, de enige en de soevereine God. Maar dat woordje eeuwig, dat duidt hier op het eeuwige testament der genade. Dat duidt op die eeuwige fontein van alle goed. Dat duidt erop dat de Vader de oorsprong is om alles aan zijn kerk en aan zijn erfdeel te geven. Het eeuwige testament der genade, dat Hij aan zijn kerk belooft. Wat zijn ze dan rijk, hè? Wie God heeft, die heeft alles, voor tijd en voor eeuwigheid tezamen. Die heeft alle hulpmiddelen niet nodig, die hoeft geen zijwegen in te slaan om daarop het vertrouwen te stellen. Die hoeft zichzelf niet te verzekeren van de wieg tot het graf, maar die mag weten dat hij een Vader heeft, een eeuwige Vader, die weet dat hij ook gedragen zal worden. En die weet dat hij ook God mag genieten. God, de eeuwige Vader, dat wil zeggen eeuwige wijsheid tot besturing. En indien iemand wijsheid ontbreekt, zegt Jacobus, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, maar dat hij ze begeren in het geloof. God, alles wat tot de zaligheid, alles wat voor dit leven nodig is, eeuwige liefde tot verkwikking voor de aangevochten ziel, eeuwige genade tot versterking in het strijdperk, eeuwige algenoegzaamheid tot een veilige verschuiling door deze aardse woestijn, wanneer de pijlen van de vorst der duisternis de ziel bejegenen. Eeuwig, dat wil zeggen volop, algenoegzaam, om tot in alle eeuwigheid God te mogen genieten en God te mogen erkennen. Kijk, dat is nou ware rust. In zijn Vadernaam te mogen rusten. Dat is nou ware rust. Om met volle vertrouwen te rusten op die twee pijlers van de almacht en de gewilligheid van God. De eeuwige Vader, hoort u het? Soms moe gestreden, aangevochten kerk. Hoort u het, die soms zo zwaarmoedig over de aarde gaat? Eeuwige Vader, dat wil zeggen dat de fontein van alle goed vanuit alle eeuwigheid reeds welde, om de dorstige te drinken te geven en ze te laven aan de fontein van zijn liefde, aan de fontein van zijn barmhartigheid, aan de fontein van zijn genade, aan de fontein van zijn goedheid. Ja, noemt u maar op. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik u, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ja, meer nog dan waar u om wenst, geeft deze Vader. Zo belijdt het antwoord van zondag 9. Alle nooddruft naar lichaam en ziel tezamen. Gaat u dan de musjes niet te boven, de lelien des velds? Uw vader weet toch wat gij van noden hebt, eer gij hem daarom roept? Zou ik dan werkelijk zo koortsachtig over de aarde moeten gaan, vrezende dat mij enig goed zou ontbreken? O, David heeft het beleden. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En dan kan soms de Heere wel geven kruis en verdrukking, tegenslag. En dat is het omdat het nodig is. Hij kan het doen als God. En hij wil het doen als vader. Zo beleidt onze Heidelberger. Dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God. En doen wil als een getrouw vader. Honing aan de roede. Het fluweel aan zijn rechterhand. Waarmee hij ons naar zich toe wil slaan. Om ons af te trekken van deze wereld. Om te laten zien dat er geen groter goed is dan een verzoend God in de Heere Jezus Christus alleen. O, daarom kon Jesaja zeggen, ik dank u Heere dat gij toornig op mij geweest zijt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, met vertrouwen op die pijlers van Gods almacht en gewilligheid, dat hij alles geven wil wat nodig is. Gezondheid, krachten, voedsel, een dak boven ons hoofd, overvloed aan van alles en nog wat. En in het geestelijke leven is hij machtig en gewillig om de zonden te vergeven. Is hij machtig en gewillig om u het kindschap deelachtig te doen worden? Is hij machtig en gewillig om u te onderwijzen in de weg die gij te gaan hebt? Is hij machtig en gewillig om u leidzaamheid te leren? Is hij machtig en gewillig om u volgzaam te maken? Is hij machtig en gewillig om het geloof te schenken? Hoort u het? Als een almachtig God en een getrouw vader kan en wil hij u alle nooddruft beide naar ziel en lichaam geven. Zou dat geen grond zijn om de hemel te bestormen vanmiddag? Zou er geen grond zijn om het aangezicht te zoeken? Zou er geen grond zijn om de genadetroon te bestormen en geweld te doen op het koninkrijk der hemelen? Heere, zegen anderen, maar ook mij. Heere, bedeel mij ook met alle nooddruf naar ziel en lichaam tezamen. Help mij, red mijn ziel. Red mij uit de banden en uit de strikken waarin ik gekomen ben. Sterk, o God, om uw grote naams wil. Als een almachtig God kan hij. En als een gewillig God, als een getrouw vader, wil hij. Bemerk toch eens welk een eeuwige liefde er vanuit deze fontein opwelt. Voelt u het? Dat het de grondstuk is van al de volgende artikelen van het geloof. Een almachtig God en een getrouw vader. Dat wordt beleden. Dat zijn de pijlers waarop de levende kerk mag staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige en de Schepper van de hemel en van de aarde. Als dat beleden wordt dat hij de Schepper is van de hemel en de aarde, dan wordt beleden dat hij onomwonden het eeuwige begin is van alles. Ook niet een ondeelbaar stofje, zoals Darwin ons wil wijsmaken. Ook niet een oerknal voor de schepping van de wereld. God was er alleen, als de volstrekt zelf en algenoegzame, als de volstrekt soevereine God. Wat een belijdenis. Daarmee drukt onze Heidelberger uit dat God niet van mensenhanden gediend hoeft te worden. Dat God niet glorieuzer, niet heerlijker wordt van ons gezang. Dat hij de engelen niet nodig had die hem het driemaal heilig en het ere zij God hebben toegezongen. God was volheerlijk in zichzelf, maar zijn schepping, en dat is het troostelijk voor de kerk, zijn schepping is nou de eerste openbaring van zijn besluiten. Ziet u, hoe heerlijk ordelijk dat de Heere dat opgebouwd heeft, en waarom de geloofsbelijdenis met God de Schepper begint? Dat is de eerste ontvouwing van zijn raadsbesluit om in de tijd die geschapen is, in de wereld die geschapen is, in de mensen die geschapen zijn, nou zijn heerlijkheid in Christus te openbaren. Dat is het doel dat alles zal uitmonden tot de eer en de verheerlijking van zijn naar waarde nooit genoeg volprezen naam. Zo beleidt onze Heidelberger het. Ik geloof in God, de Vader, de Schepper. Oh, dan is het wel waar. Hoe wij in de schepping de heerlijkheid Gods kunnen zien, zijn almacht en zijn trouw. Maar wat die dwaze natuur mensen niet weten, dat is dat de schepping nou de ontvouwing is van zijn eeuwige vrederaad. En zo mag de kerk wel eens zien op dat Noachitische verbond. Zo mogen zij wel beleiden en de troost daaruit putten, als straks weer alles zal ontspringen in het voorjaar, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken dat zijn hand begon. En als zij dan bemerken het gewoel van de wereld, als er dan de aanvechtingen zijn, als God dan stelselmatig geloochend wordt, o, dan sta daar onwrikbaar vast. Ik geloof in God, de Schepper, mijn Schepper, jawel, die mij geschapen heeft uit het niet, ik ellendig mens, en die mij zo hoog heeft willen verhogen en verwaardigd om hem eeuwig de lof en de eer en de aanbidding te mogen toebrengen. O, ziet eens, nog een heerlijke troostvolle belijdenis, waarmee de geloofsbelijdenis inzet. God, de Vader, de Schepper, de Almachtige. Door de schepping wordt Gods kind hoger opgevoerd en mogen zij geleid worden naar het kruis. Door de schepping mogen zij teruggeleid worden naar de eeuwige vredige gedachten van God. Door de schepping heen mogen zij geleid worden naar de triomf, naar de zegen, als hij straks zal wederkomen op de wolken des hemels. En als de eeuwige Vader de schepping zal louteren, zal reinigen, waar geen wanklank straks meer gehoord zal worden, maar waar God alles in allen zal zijn, waar alles in een volzalige harmonie God drie enig zal verheerlijken, waar alles van vrede en van gerechtigheid zal getuigen. God de Vader, de Schepper van hemel en van aarde. En zo zegt het antwoord, die alles uit het niet heeft voortgebracht. Onze Heidelberger kent ons door en door. En hij weet hoe gruwzaam hoogmoedig dat wij mensen zijn. En daarom beleiden wij hem als Schepper, die ons uit het niet heeft voortgebracht. En als u dan ooit wat te roemen hebt, bedenk dan dat u uit het leem, uit het stof der aarde geformeerd bent. Bedenk dan dat u uit het niet tot het aanzijn bent voortgekomen, zodat alle roem is uitgesloten. En ik roem in God mijn Maker, in God mijn Schepper, in die almachtige God en in God mijn Verlosser. Alleen, ik geloof. Ik geloof. Niet wij geloven, niet wij belijden, maar ik, want ik kan alleen maar door mijn eigen geloof gerechtvaardigd worden. Ik kan alleen maar door het eigen geloof troost verkrijgen. Ik kan alleen maar door mijn eigen geloof leven. En als ik het met het geloof van een ander moet doen, dan val ik er eeuwig buiten. Onze Heidelberger zet in, ik geloof als een vaste vertrouwen en als een zeker weten dat God in Christus mijn Vader wil zijn en mij al zo onderhoudt, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Wat een troost, dan heb u niets te vrezen. Dan mag u waarlijk met mond en hart zingen wat wij samen gezongen hebben. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen ging, want uw stok en uw staf die vertroosten mij. O, ziet, God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde, als een heerlijk fundament, als een zalige troost voor de kerk, om daarop te leunen en te steunen, en door dit leven als het ware heen gedragen te worden tot de eeuwige gelukzaligheid. En als u hem mist als uw God en Vader, en als uw Schepper in deze zin van het woord, o, dan bent u rampzalig, diep ongelukkig. Zoek dan de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is en gewillig om u zalig te maken. Amen.